Jan, geweldig dat je weer hier bij ons bent. En we zijn enthousiast en blij dat je hier bent en dat we dat Gods geest jou de woorden mag geven vanochtend. Daarom wil ik voor je bidden. Vader, dank u dat Jan hier in ons midden is. Dat hij uw woorden mag ontvangen. Door uw geest geleid mag worden. Aan ons, om ons uw woorden door te geven, Heer. Wilt u hem zegenen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen, dankjewel. Zo, goedemorgen allemaal. Vertrouwenspersoon op je werk. Ik denk toch gelijk, wat doe je dan voor werk, joh? Hè? De bank? Oh ja, dat moet dan wel. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Heel belangrijk, ja. Nou, jullie komen steeds dichter vooraan zitten. Het lijkt wel een verjaardag. Ja. Mooi. Ik was van plan om mijn prekenserie die ik voor aan het bereiden ben in Woerden over de Heilige Geest vanuit de Kama Theologie hier te starten. Maar dat mocht niet van het management. Jullie hebben daar... van Irene. Nee hoor, het is inderdaad niet waar. Irene vroeg mij van, nou, we hebben de maand van de diaconie. En ik had net in de gemeente ook daarover gesproken. En dacht van, nou, dat is wel een preek die misschien wel past. Dus ik ga spreken over het kleinste en onbekendste Bijbelboek uit het Nieuwe Testament. De brief van Filemon. En ik heb gevraagd of Irene op jullie Facebook-site wilde zetten. Of jullie dat van tevoren alvast willen lezen. Wie heeft dat gedaan? Ah, oké, okay, nou, dat is mooi. Iets meer dan 1/8. Dat heeft met Facebook te maken. Reageer eens, wat vond je van de brief? Apart, ja hè? Kort, oh zei je kort. Oh, dat is apart. Ja. Kort, ja, nog meer? Kort is altijd...
Ik vond Paulus een beetje manipulerend.
Manipulerend mannetje, hè? Ja, ja, ik heb ervan genoten. Ja, ja, ja. Ja. Ik las vanmorgen een column van Pieter Derks en dat was ook een hele mooie column. Nu.nl moet je maar kijken vandaag. En ik dacht van, elk woord staat ook goed. En dat is in deze brief ook zo. En inderdaad, manipulerend als woordje. Wat zei jij nog, Tom?
Nou, ik viel mij op dat hij er gewoon van uitgaat dat hij een kamervorm voorbereidt en dat soort dingen. Dus het is niet zo van, joh,
ja,
zou je
precies,
willen,
maar... ja, ja. Super activistische brief eigenlijk, hè? Wie heeft wel eens een brief gestuurd aan een regering of aan een organisatie over iets waar je het niet mee eens was? Een stukje onrecht? Iemand van jullie? Een paar mensen, niet zo heel veel. Nou, ik hoop dat dat na deze preek verandert. Want dat is eigenlijk een beetje wat Paulus doet. Hij schrijft inderdaad een brief en hij weet de uitkomst al. En dat kun je vooral goed zien als je de brief goed bestudeert. En omdat die brief zo kort is, kon ik hem ook eindelijk weer eens helemaal uit het Grieks vertalen. En dan wordt je glimlach eigenlijk nog groter. Want dan zie je wat hij daar allemaal werkelijk schrijft in die brief. En dan denk je van, tjonge Paulus, wat ben je toch een slim mannetje. En wat heb je een scherpe pen. Mooi is dat. We gaan hem gewoon lezen en dan zien we waar we uitkomen. Ik lees hem uit de nieuwe Bijbelvertaling voor. Maar lees vooral een andere vertaling mee. Van Paulus. Gevangenen omwille van Christus Jezus. Paulus zit waarschijnlijk in Efeze op dat moment. En van onze broeder Timotheus. Aan onze geliefde medewerker Filemon. Dat is ook grappig. Als je in het Grieks de namen vertaalt, dan betekent Filemon betekent geliefde. Dus wat schrijft hij aan Filemon? Hij begint hem al een beetje in te pakken bij de aanhef. Hij zegt, aan onze geliefde medewerker de geliefde. Filemon, dus dat is al een eerste. Aan onze zuster Afia, sommigen denken misschien de vrouw van Filemon. En onze medestrijder Archippus, ook grappig. Archippus, in de Griekse vertaling is dat de overste van de ruiterij. Hij was een militair. En wat zegt hij? Om hem al een beetje in te pakken tegen Archippus, onze medestrijder, de overste van de ruiterij. Dus in al die woorden die Paulus heel bewust kiest, daar zit van tevoren al iets in dat hij toewerkt naar een doel. En aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd wanneer ik u in mijn gebeden noem. Want ik hoor vaak over de liefde en de trouw die u de Heer, Jezus en alle heiligen toedraagt. Ik bid dat u het geloof dat u met ons deelt, u een dieper inzicht geeft in al het goede dat u ons nader tot Christus brengt. Een volstrekt onbegrijpelijke zin. Daar kom ik straks al op terug. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de heiligen gesterkt. In mijn verbondenheid met Christus heb ik het volste recht u te zeggen wat u moet doen. Hij laat even zijn apostelspieren zien. Maar vanwege uw liefde doe ik u liever een verzoek. Oh nee, toch maar niet. U voelt wel hoe dat werkt, hè? Ik, Paulus, een man van respectabele leeftijd, daar komt weer van ik oud en jij jong, dus hallo, luister even naar me, die gevangen zit omwille van Christus Jezus. Ik zou u om een gunst willen vragen voor Onesimus, ook weer grappig, hè? Die tijdens mijn gevangenschap mijn kind is geworden. Hij was u destijds niet van nut. Nou, de naam Onesimus in het Grieks betekent nuttig. En dus ook hier gebruikt Paulus die naam van Onesimus weer om zijn punt te maken. In de Nederlandse vertaling is dat totaal natuurlijk verloren gegaan, dat begrijpen we wel. Maar dat is toch heel grappig hoe Paulus dat doet. Hij was u destijds niet van nut. Nu kan hij echter niet alleen mij, maar ook u goede diensten bewijzen. Ik stuur hem naar u terug, hoewel hij me na aan het hart ligt. En ik hem graag bij me gehouden had. Dan had hij namens u voor mij kunnen zorgen, nu ik omwille van het evangelie gevangen zit. Maar ik heb zonder uw medeweten niets willen ondernemen, want u moet mij niet een gunst verlenen omdat ik u onder druk zet, maar omdat u het zelf wil. Je voelt het wel. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broeder. Voor mij is hij dat al. Hoeveel te meer moet het dus voor u zijn, zowel in het dagelijks leven als in het geloof in de Heer. Dus als u met mij verbonden bent, ontvang hem dan zoals u mij zou ontvangen. En mocht hij u hebben benadeeld of iets schuldig zijn, breng het mij dan in rekening. Ik, Paulus, schrijf hier eigenhandig neer dat ik u zal betalen. Ik zet hier mijn handtekening. Ik ga er dan maar aan voorbij dat u mij uw eigen leven schuldig bent. Hè? Dus hier ontkracht hij dat weer volledig. Kom, broeder, bewijs mij deze dienst omwille van de Heer. Stel mij omwille van Christus gerust. Ik heb u geschreven het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Nou, een kans heeft hij niet, hè? Ten slotte, maak voor mij een kamer in orde, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u teruggegeven word. Epaphras, die samen met mij omwille van Christus Jezus gevangen zit, laat u groeten, evenals mijn medewerkers Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas. De genade van de Heer Jezus Christus zij met u. Tot zover. De aanzichtkaart van Paulus aan Filemon, want meer is het eigenlijk niet. En het is een heel specifiek onderwerp wat hier beschreven wordt. Hij schrijft een brief aan Filemon, een man die woont in Colosse, dat weten we uit Colossense 4. Er is een rijk man, deze Filemon. En wat hebben rijke mensen over het algemeen? Die wonen over het algemeen, in woorden tenminste, niet in kleine flatjes, maar die wonen in grote huizen. En zo ook deze Filemon had waarschijnlijk een groot huis en daarom had hij de ruimte om de huisgemeente daar in Colosse bij zich thuis ook samen te laten komen. En zoals rijke mensen betaamden in die dagen, hadden zij slaven. En dan moeten we niet denken aan de transatlantische slavenhandel, hè, de negerhut van Anton. Hè, maar slavernij was binnen het Romeinse systeem, binnen de Romeinse cultuur, iets heel gewoons. Hè, als een welgestelde Romein had je slaven in huis. En een van die slaven was Onesimus. Nuttig was zijn naam. Je zou daar misschien wel uit af kunnen leiden dat hij geboren was uit slaven. En dat zijn naam gegeven was omdat dat paste bij wat hij ging doen. En deze Onesimus die had een ernstige misdaad was hij begaan. Hij was gevlucht. Als je de slavernij van deze tijd en van de transatlantische periode in gedachten neemt, dan denk je, Onesimus, je bent een held. Maar dat was niet zo onder het Romeinse recht. Hij beging een vreselijke misdaad. Hij liep weg. En op het moment dat hij opgepakt zou worden en teruggebracht naar zijn meester, mocht zijn meester werkelijk alles met hem doen. En in veel gevallen zorgde dat voor het sterven van de slaaf die gedood werd. Maar in andere gevallen, en dat hebben opgravingen ons laten zien, kregen zij een brandmerk op hun voorhoofd of in hun nek met 3 letters. F-U-G. Van fugitivus in het Latijn. Fugitive. Vluchteling. Dus die man die was herkenbaar op straat als vluchteling. Dat was op zijn hoofd of in zijn nek gebrandmerkt. En zoals veel vluchtelingen, ook vandaag, vluchten vluchtelingen over het algemeen naar grote steden. Want grote steden bieden perspectief. Grote steden hebben ten eerste een stuk anonimiteit. Je valt als vluchteling niet zo op als je iets op je geweten hebt of je bent voor iemand of iets op de vlucht. En ten tweede geeft het je kansen. Er is meer kans om een nieuw leven te starten in een grote, bruisende stad dan in een klein dorp zoals bijvoorbeeld vlak bij ons Kamerik. Ten eerste val je daar al hartstikke op. En ten tweede, erg veel perspectief is er daar niet. En Paulus komt in contact met Onesimus in Rome waarschijnlijk. En hoe weten we niet? Daar weten we helemaal niets van. Maar het gevolg van het contact tussen Paulus en Onesimus is dat Onesimus christen wordt. Hij wordt een broeder. Hij wordt een gelovige in de Heere Jezus Christus. En samen met Paulus, zo klinkt het voor mij in de brief, moet hij besloten hebben om terug te keren naar zijn meester om het recht recht te zetten, zou je kunnen zeggen. Je zou kunnen zeggen, Paulus heeft hem gedwongen, maar dat proef ik helemaal niet in die brief. Het lijkt erop dat eigenlijk iets is wat hoorde bij de nieuwe status van Onesimus. En daarom schrijft Paulus aan Filemon en hij schrijft, ja, manipulatief zou je kunnen zeggen. In elk geval weet hij donders goed wat hij wil. En hij laat dat heel duidelijk merken door de taal die hij gebruikt in deze brief. En nogmaals, slavernij in Bijbelse tijden had een heel ander karakter dan slavernij in onze tijd. In veel gevallen, in die Romeinse tijd, ik heb daar in mijn boek ook een heel hoofdstuk aan gewijd, vrijwillige slaven van Christus, was het zo dat slaven soms beter opgeleid waren dan hun meester. Politici waren soms slaaf of artsen waren slaaf in dat Romeinse Rijk. Dat is heel bijzonder. Mensen verkochten zichzelf als slaven als ze bijvoorbeeld hun schulden niet konden betalen of voor hun gezin niet konden zorgen. Dat zie je trouwens nog steeds. Maar veel mensen kozen er soms heel bewust voor om slaaf te zijn van een goede meester. Dat is ook een beetje de context waarin Paulus bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 1 schrijft. Ik Paulus, doulos Christo Jezu. Ik ben een dienstknecht, ik ben een slaaf van Christus. Leid ik daaronder omdat ik de titel slaaf heb? Wel nee, ik heb de beste meester die ik heb. Nou, dat is eigenlijk een beetje de context. Als je een goede meester had, dan had je een prima leven met sociale voorwaarden, zeg maar, die er in die tijd niet waren. Dus dat is heel belangrijk om even vast te houden. En als Paulus daar dan woorden gebruikt in die brief, hebben we net al gezien met die namen, dan kiest hij heel bewust voor bepaalde woorden. He, bijvoorbeeld in vers 5, want ik hoor vaak over de liefde en trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen toedraagt. Nou, voor ons heel normaal. Heer Jezus dit en Heer Jezus dat. Dat is normaal taalgebruik voor ons, zou je kunnen zeggen. Maar er staat natuurlijk in het Grieks iets anders. Daar staat Kurios Jezu. En dat betekent? Heer Jezus, ja. Maar? Meester, ja. Het woord Kurios is meester. Het woord Heer wat daar gebruikt wordt is meester. Dus zelfs in deze aanhaling van Jezus Christus laat Paulus in die verpakking van die brief aan Filemon al zien van, hey, wij hebben iets gemeen. Wij hebben een nieuwe meester en dat is niet de keizer, dat is Jezus Christus. Maar ook in vers 6, en dat is een ingewikkeld vers. Ik zal even kijken of ik het op mijn... die sla me over. Een ingewikkeld vers in de NBV laat hij heel duidelijk zien wat hij van hem wil. Hij spreekt daar over de gemeenschap van het geloof. En de bedoeling van Paulus is dat hij uitdrukt dat gemeenschappen van het geloof het goede doen. Het goede doen. Nou, dat komt niet zo best uit de verf in de NBV. Ik bid dat het geloof dat u met ons deelt u een dieper inzicht geeft in al het goede dat ons nader tot Christus Jezus brengt. Volstrekt onbegrijpelijke zin. Uw liefde heeft mij veel vreugde en troost gegeven, broeder, want u hebt de Heilige gesterkt. Maar als je de zin in het Grieks leest, dan word je heel duidelijk wat Paulus wil zeggen. Het gaat daar om koinonia pistos, de gemeenschap van geloof die het goede doet, want ze hebben de goede leren kennen, Jezus Christus, en daarmee tot de Vader verzoend, met de Vader verzoend, de Heilige Geest ontvangen. Zij vormen een nieuwe gemeenschap, zoals wij hier gezellig in verjaardagstijl bij elkaar zitten. En wij zijn een gemeenschap die het goede doen. U heeft daar net iets over gehoord van de Van Eyckjes. En u dacht misschien van, oh, daar gaan we weer, wat doen. Want je hebt zijn spreken over het vaderhart van God en de Heilige Geest en die identiteit in Christus. Dat hoef je niks. Dat mag je zijn. Heel belangrijk trouwens. Echt belangrijk. En je hebt ook doelpreken. Dan zit je meer in de Jacobushoek. Trouwens ook bij Jezus. En dat is altijd wat lastiger. Ik merk altijd in onze gemeente na 10 jaar dat mensen denken van, ja, kunnen we hier niet gewoon lekker zitten en zingen? Nee, we gaan ook wat doen. Hè? Want we zijn geroepen als het lichaam van Christus om aan deze wereld te laten zien wie Jezus Christus is. En daarom vanmorgen geen zijnspreek, maar meer een doepreek. Als je de Bijbel in gewone taal leest, en ik weet dat veel mensen daar niet enthousiast over zijn, maar ik ben er ontzettend enthousiast over, dan zie je wat Paulus daar werkelijk uitdrukt. Dus vertalen is niet alleen maar woordje in één taal, woordje in een andere taal. Dan krijg je een soort hiawatha Nederlands. Dan krijg je onbegrijpelijke woorden. Maar er zit een bedoeling achter de combinatie van woorden. En als je de bedoeling vertaalt, dan kun je niet altijd letterlijk vertalen. En dat is soms voor studie erg onhandig. Maar soms verliest de bedoeling als je heel letterlijk vertaalt. Nou, de Bijbel in gewone taal heeft dat formidabel gedaan in vers 6. En dan begrijpen we hem ineens beter. Hij zegt, ik vraag dan aan God om jouw wijsheid te geven. Dan zul je begrijpen dat je door het geloof verbonden bent met andere christenen. Dat is zo'n belangrijke zin. En dat je Christus eert door goed voor hem te zijn. Dat is precies wat hij in het Grieks wil uitdrukken. Vriend, door jou ben ik blij en vol goede moed, want jij houdt van de andere christenen en je geeft hun steeds nieuwe kracht. Dus wat Paulus in vers 6 laat zien, is heel duidelijk van we zijn een nieuwe koinonia geworden. We zitten hier niet omdat we niet van uitslapen houden, maar we zitten hier in de naam van Jezus Christus, die ons persoonlijke leven veranderd heeft en aan het veranderen is. We zijn onderweg, werk en uitvoering, allemaal nog steeds, u en ik, allemaal samen, behalve Yunus. Als ik hem piano zie spelen, denk ik van, Heer, waar was ik op het moment dat dat werd uitgedeeld? Nou, niet in de buurt in elk geval. Ik kan echt helemaal niks op dat gebied, ongelooflijk. Maar goed, ja, je zat toevallig in mijn blikveld. Dus ik dacht van, jongen, wat kan die gozer spelen? Dat is echt wel leuk. Sorry, andere muzikanten, jullie waarschijnlijk ook, maar ik zag jullie gewoon niet door die pilaar. Maar dat, hè, een nieuwe gemeenschap, en die gemeenschap is een gemeenschap van leven. En dat is niet alleen maar leven wat we hier conserveren. En dan doen we de gordijnen dicht, zoals we vanmorgen gedaan hebben. En dan hebben we een geheim genootschap. Hè, maar dan zijn we een gemeenschap die soms ook het gebouw verlaat. De churches left the building. En op maandag doen we dat. En straks gaan we geloof ik ook weer naar huis. En dan zijn we weer midden in die samenleving, die nieuwe gemeenschap van geloof. En dan zegt Paulus, dan doe je het goede. Want dat is wat ons geleerd. Het is een hele belangrijke zin. Ik moet hier even voorbij, want deze ga ik niet gebruiken. Dus dat is belangrijk, het goede in praktijk brengen. En dan laat hij zien dat hij in principe vanwege zijn status, hij is apostel, hij heeft heel wat gemeenten gesticht en een mooie website, paulusapostel, weet ik wat. En iedereen kon zien van Paulus, dat is de man die je moet hebben. Hij had gezag. Hij was niet zomaar iemand. Niet zomaar iemand die dacht van, oh, laat ik eens een brief schrijven. Nee, hij had gezag. En heel even laat hij zijn spierbal een klein beetje zien om hem dan vervolgens weer in te trekken. En zegt van, joh, ik zou je een opdracht mogen geven, maar ik doe het toch niet. Maar door het zo te benoemen, voel je wel, doet hij het natuurlijk wel gewoon. En dat is heel slim van hem. We zijn verbonden in Christus, zegt Paulus eigenlijk, doe het goede. Kom broeder, doe het goede. Ik daag je uit. En by the way, denk eraan dat jij me je leven schuldig bent. Ik bedoel er verder niks mee. Maar je voelt wel dat Paulus heel duidelijk in deze brief aangeeft wat die wil. En in vers 21, daar staat zelfs, hebben we ook gelezen, ik heb u geschreven in het volste vertrouwen dat u mijn verzoek zult inwilligen. Nou, dat werd duidelijk. Ik weet dat u zelfs meer zult doen dan dat. Ja, Filemon heeft geen kans natuurlijk. Die kan hem echt niet gaan brandmerken na zo'n brief. Dat zul je wel begrijpen. Meer dan dat. Het lijkt erop dat Paulus zegt van, ga hem nou gewoon misschien wel vrijlaten. Ik weet niet wat hij daar precies mee bedoelt. Maar hij gaat nog verder dan die herstelde relatie. Dat is heel bijzonder. Wat ik mooi vind aan deze brief van Paulus aan Filemon is dat de genade van God centraal staat voor alle hoofdrolspelers in deze brief. Het is echt prachtig om te zien. Paulus zelf, hij was door genade een volgeling, een discipel van Jezus Christus geworden en werd daarmee een verkondiger van het evangelie. Dus hij handelde verkeerd, kwam Jezus tegen en doet nu het goede. Uit genade. Dat is Paulus, die leeft van genade. Onesimus, die handelde wettelijk, feitelijk verkeerd door weg te lopen bij zijn meester, binnen de context van die situatie. Hij komt door genade tot geloof en besluit het goede te doen en terug te keren. In overleg met Paulus, zo proef ik dat tenminste. Misschien dat hij Paulus wel gezegd zou hebben van, Paulus, zou jij een briefje willen schrijven? Want ja, context en zo, je weet wel. Ik stel me dan die hele reis terug voor, van Rome naar waar hij was, naar Colosse. En dat hij daar met een brief op zak loopt en geen enkele garantie heeft dat Filemon ook doet wat Paulus van hem vraagt. Maar hij leest uit genade. Maar ook Filemon, die was door genade tot geloof gekomen en wordt geroepen om het goede te doen. En dat vind ik het mooie aan deze brief. Het is een brief vol van genade voor alle partijen. Voor slaven, voor vervolgers van de kerk en voor rijke mensen in dit geval. Prachtig om te zien. Mensen die tegenover elkaar stonden worden partners uit en in genade. En de kern van deze brief is Paulus niet zo heel vreemd. In de brieven aan de Galaten schrijft Paulus daar ook iets over. Die brieven van Paulus die hebben overal haakjes waarin ze aan elkaar grijpen. Hij zegt dan, er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrije, mannen of vrouwen. U bent alle één in Christus Jezus. U kent die tekst. En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Hij maakt het hier, wow, wijd, superwijd. Hij zegt, je bent niet langer nakomeling van Abraham als je een Jood bent, door geboorte. Maar wanneer ben je zo'n nakomeling van Abraham? Als je Christus toebehoort. Dus hij maakt de deur wagenwijd als het ware voor alle mensen. Prachtig is dat, prachtige zin. En je komt dat tegen in die belangrijke zin in Filemon 1. Misschien hebt u hem korte tijd moeten missen om hem voor altijd terug te krijgen. Niet meer als een slaaf, maar als veel meer dan dat, als een geliefde broer. Dus niet langer als een slaaf, maar als een geliefde broer. En dat is bijzonder. Welke lessen kun je nou uit die brief aan Filemon halen eigenlijk? Want daar zijn best lessen uit zo'n brief te halen die wat meer universeel zijn dan het onderwerp waar de brief precies over ging. Laten we eens kijken. De eerste les die ik denk die we uit de brief van Filemon kunnen halen is deze. Heel simpel. Doe het goede. Met een moeilijk woord zou ik kunnen zeggen, beoefen de christelijke ethiek. Maar uiteindelijk, ethiek, het goede doen, is het belangrijk onderdeel van deze brief. De gewoonte dus om goed te doen, dat is onze default modus doordat we kinderen van God zijn geworden. Dus hoe gek het ook klinkt, binnen de context van die Romeinse situatie was slavernij het beste wat, in de context van slavernij was het beste wat Filemon kon doen, terugkeren naar zijn meester. En Paulus stuurt dan aan op een diepe verzoening. Niet langer slaaf, maar broer. Dat is bijzonder hoor. Moet je je voorstellen. Als je een bedrijf hebt en je hebt een werknemer die loopt weg. En na verloop van tijd komt hij in de Parousia Gouda. En die komt tot geloof. En een van de oudsten zegt, nou ja, het eerste wat je moet doen is rechtzetten wat mis is gegaan in je leven. Terug naar je oude werkgever. Nou, zit hier je werkgever trouwens? Mensen met een eigen bedrijf? Niemand? Nee, oké. Grappig. Weinig ondernemers in de gemeente. Maar stel dat je ondernemer bent en die werknemer staat op de stoep. En je zegt tegen die werknemer, kom op kerel, kom binnen. We danken de Heer dat je tot geloof gekomen bent. En by the way, ik ga je upgraden. We gaan samen dit bedrijf leiden. We zijn broeders. Je bent niet langer meer slaaf. Zo wil ik niet meer naar je kijken. Maar je bent broeder. Dat gaat hartstikke diep. Dus doe het goede. Dat klinkt misschien een beetje vaag. Maar het is wel een belangrijke basis in deze brief. En het tweede waar Paulus naar verwijst is ook als je het risico loopt. En dat is wel een ingewikkelde. Want het goede doen vinden we allemaal geen probleem, ga ik tenminste vanuit. Maar als je zelf nou risico loopt, hoe werkt dat dan? Doen we dan nog steeds het goede? Ik ben ook wel redelijk activistisch. Ik demonstreer tegen kernwapens en tegen vreselijke bedrijven als Monsanto. En vinden mensen in de gemeente niet altijd even fijn. Maar voor mij is dat een daad van aanbidding. Ik aanbid God niet alleen door het zingen van liederen. Maar ook door te staan in zijn naam daar waar onrecht geschiedt. En dan kun je zeggen van nou, wat goed van je. Zo bedoel ik dat niet. Maar ik ben dat gaan zien als een daad van aanbidding. Omdat ik geloof dat er zoveel onrecht in deze wereld is. En dat wij als rechtbrengers namens Christus daar gewoon mogen zijn. Maar wat gebeurt er nou als je gearresteerd wordt tijdens zo'n betoging? Of wat gebeurt er als je gevraagd wordt om een illegale vluchteling die niet uitgezet kan worden? Ik neem bijvoorbeeld een praktisch voorbeeld. Een jongen uit Palestina ken ik. Die zit in de Baaiers in Amsterdam. Schiphol-Oost, detentiecentrum. Ja, we gaan hem uitstellen naar Palestina. Ja, Nederland erkent Palestina niet, dus dat land bestaat niet. Wat was je laatste adres? Jordanië. Oké, even gebeld met Jordanië. Nee, die meneer kennen we niet. Die kan nergens naartoe. Dus die wordt op straat gegooid in Amsterdam met 50 euro op zak en die verdwijnt in de nacht. Wie van ons zou deze persoon een bed en eten geven. Weet je, soms komt het heel dichtbij. Zeker met de grote vluchtelingenstroom van vandaag de dag. Hè, Onesimus, nogmaals, onderweg vanuit Rome naar Colosse. Met een brief van Paulus op zak, dat dan weer wel. Maar niet precies wetend of het ook zo uit zou pakken zoals hij zou willen. Hij liep dus een bepaalde risico, een bepaalde vorm van risico. Had geen zekerheid dat hij in genade aangenomen zou worden. En toch gaat hij op weg. Het doen we ook het goede als we risico lopen. En als zou jij deze brief kunnen leren dat je brief eigenlijk je leven altijd sociale impact heeft. Deze brief van Paulus heeft een geweldige sociale impact op de situatie. Niet langer als slaaf, maar als broeder, vraag ik je, Filemon. Het goede voor Onesimus was dus om terug te keren, ondanks dat hij niet wist wat er zou gebeuren. En het goede voor Filemon was om hem in genade aan te nemen en te upgraden van slaaf naar broeder. Moet je eens voorstellen wat een impact dat gehad moet hebben in die situatie. Ik ga ervan uit dat het in de Bijbel is gekomen omdat Filemon precies is gaan uitvoeren wat Paulus hem opgedragen heeft. We weten dat niet zeker. Een ander ding wat we kunnen leren uit deze brief is de kunst van de zachte overtuiging. Dat zie ik Paulus doen. We hebben dat net al geconstateerd met elkaar. Dat Paulus wel degelijk activistisch overtuigend en manipulatief bezig is. Door hem als het ware van de eerste letters van die brief al volledig in te pakken en voor zijn zaak te winnen. Dus Paulus gaat niet op zijn strepen staan, maar op een zachte en toch directe wijze laat hij Filemon voelen hoe de zaak ervoor staat. Dus even die apostelspier laten zien en vervolgens slim te werk gaan met datgene wat hij wil. Hij werkt vanuit zijn relatie met Filemon. Want waarschijnlijk is Filemon een bekeerling van Paulus. Dus hij heeft hem ook wel wat te zeggen. De kunst dus van de zachte overtuiging. Die kunnen we ook gebruiken in ons dagelijks leven. En dan als vijfde, maar misschien eigenlijk wel als eerste of onder dat alles, is de kracht van het evangelie. De geweldige, vrijmakende kracht van het evangelie van Jezus Christus. Voor weggelopen slaven, voor vervolgers van de kerk, voor meesters die het recht hadden om hun slaven te doden. Het evangelie maakt mensen vrij, maakt mensen werkelijk vrij en brengt verzoening. De kracht van het evangelie is iets ongelooflijks. Misschien ken je mensen die kort geleden tot geloof gekomen zijn. Of misschien ken je uit je eigen leven hoe je in elkaar zat voordat je tot geloof kwam. En wat een geweldige vernieuwende impact dat evangelie in je leven had. Dat je vernieuwd werd en dat je dingen anders ging doen. Niet omdat het moest of omdat je zoveel doepreken had gehoord. Of de hele familie Eik in de gemeente zat. Maar omdat het van binnen gedreven werd vanuit die liefde tot Christus. Vernieuwende kracht van het evangelie is ongelooflijk. We hebben sinds kort een goede vriendin. Ik heb er wel eens over verteld hier, denk ik. Zij was moslima. En zij kwam tot geloof in Christus. En ik heb een aantal gesprekken met haar gevoerd. En ik ga binnenkort trouwen. Zij is verliefd geworden op een jongen in onze kerk. En ze gaan trouwen. Prachtig verhaal, hè? En vorige week moest ze naar het ziekenhuis. En ze bleek baarmoederhalskanker te hebben. In een heel vergevorderd stadium. En op dat moment denk je, ah, wat is dit? En toch zei ik gisteravond tegen mijn vrouw, waarom is zij zo wonderlijk snel tot geloof gekomen? Waar sommige mensen echt een hele tijd voor nodig hebben. Is deze jonge vrouw in de tijd van een paar maanden tot levend geloof gekomen in Jezus Christus? Is het hierom? Ik hoop van harte dat ze geneest en we zullen daar echt voor bidden. Maar wij schrokken verschrikkelijk van dit bericht. Maar de kracht van het evangelie is iets ongelooflijks in een mensenleven. Slavernij in de tijden van Paulus. Laten we eens kijken naar wat cijfers. De transatlantische slavenhandel, u weet wel, Negerhut van Oom Tom verhalen. Ongeveer van 1500 tot 1873, toen werd het afgeschaft. 12 tot 15 miljoen mensen op deze planeet leefden in slavernij. Een kolossaal aantal wat je je niet kunt voorstellen. Vorig jaar, 2013, op deze planeet 29,8 miljoen mensen in slavernij. En 4 weken geleden kwam de Global Slavery Index van 2014 binnen. Stijgende lijn. 35,8 miljoen mensen leven op deze planeet in slavernij. En zij maken u en mijn kleding. Zij maken u en mijn producten die we zo goedkoop bij bedrijven als Action en Primark kopen. En we kopen het en we vinden het heerlijk. Maar er zijn mensen in slavernij. Echt ongelooflijk. En de meeste, 61%, komen uit 5 landen. India, China, Pakistan, Oezbekistan en Rusland. Als ik deze cijfers zie, dan wil ik eigenlijk heel erg hard schreeuwen. Dan wil ik gewoon heel boos worden. Want het gebeurt onder onze ogen en we vieren met elkaar dat slavernij is afgeschaft. Yeah, right. Slavernij is nog nooit zo groot geweest als in onze dagen. En dan zegt Paulus tegen u en mij, doe het goede. Ja, inderdaad, soms ook met je kleding kopen. Of wel of geen vlees eten of wat dan ook. Om dit soort dingen tegen te werken. Heftige zaken. Ik wil afsluiten. En ik wil jullie vragen om de komende week als de week van Filemon uit te roepen. En dan niet deze Filemon van BNN. En om deze week aan de Heere God te vragen wat u mag doen in uw gewone leven. Bijvoorbeeld met die 5 dingen die we leren van Filemon. Misschien leert u er wel andere dingen uit, dan gebruikt u dat. Maar om daar ook echt eens biddend mee bezig te zijn. Dus niet eerst activistisch, maar ook biddend. Heer, wie ben ik nou? Waar heeft u mij nou geplaatst? Ik werk daar en daar, of ik heb misschien wel geen baan. Of ik woon in de stad en ik fiets door de stad en ik zie allerlei groepen. Jullie hebben een ingewikkelde discussie over een moskee, of die wel of niet mag komen en moet je dan wel of geen bloemen geven. Wat is onze opstelling vanuit de houding die Paulus heeft richting Filemon en die Filemon straks aan Onesimus laat zien? Dat mensen om ons heen niet langer slaven zijn, maar broeders en zusters van Jezus Christus. En zou ik u willen vragen om, als u iets gevonden heeft, en doe dat en niet om mee te pronken, laten we dat vast wegdoen. Dan hoeft u zich niet te schamen als u iets opschrijft. Post het op jullie Facebookpagina. En laat zien van, hé, ik heb hier hart voor gekregen. Of ik geloof dat God me dit laat zien. Kan iemand me daarmee helpen? Of zullen we dit opzetten? Ik ben hierin veranderd. En als je geen Facebook hebt, hoeveel mensen hebben geen Facebook? Oké, dan mag je mailen naar Irene. Irene@salma.nl. En Irene zet het allemaal op Facebook. En dan hoop ik dat er in jullie gemeente ook iets komt van het niet alleen horen van het woord. Hè, want je kunt deze preek gaan we straks evalueren. Hè, thuis of op de fiets of onder de koffie. Nou, je vond het wat of je vond het niks. Hè, zo gaat het nou eenmaal. En dan is er vanmiddag weer voetbal. En dan uiteindelijk is er volgende week weer een preek. Zo werkt dat in de kerk. Ja, ik vind dat echt heel moeilijk. Hè. Laat ik even iets persoonlijks delen. Ik was laatst met mijn discipelschapsgroep door Handelingen aan het gaan. En ik las aan het einde van de Handelingen neemt Paulus afscheid van de gemeente in Efeze. En dan zegt hij, eigenlijk heb ik alles gezegd wat ik wilde zeggen. Ik ga er vandoor en, oh ja, by the way, pas op voor de wolven, want ze staan al aan de deur. En ik dacht van, Paulus, ik herken het. Ik herken het een beetje. Hoeveel moeten we preken over een bepaalde onderwerpen voordat we ook zeggen van, Heer, maar nu ben ik hier. En nu ben ik degene die namens u dit theaterstuk van het nieuwe leven mag uitspelen in mijn context. In Gouda of buiten Gouda waar je dan ook woont. En dat is belangrijk, denk ik. Mijn zoon is 19. Nee, hij is 18. Hij is bijna 19. En mijn zoon heeft besloten om een soort kerkloze periode in te voeren. Lastig voor ons. Zoon van een voorganger, dan krijg je dat. Iedereen kijkt naar je en dan wil je niet doen wat iedereen wil dat je gaat doen. Zo werkt het. Lastige situatie. We zijn er inmiddels aan gewend en we hebben heel goed contact met hem. En wij keken met elkaar naar het programma Rot op naar je eigen land. Ik weet niet of u het gezien heeft. Interessant programma over vluchtelingenproblematiek. En mijn zoon zei, ik zou graag eens een keer wat willen doen. Maar ja, ik ben 18. En toen zei ik, nou dat is geen punt. Ik heb veel contact met vluchtelingen in Woerden. Laten wij ons dan aanmelden bij Vluchtelingenwerk Woerden. En dat hebben we gedaan. En ik ben daar alleen maar om hem te supporten, zeg maar. En hij, dat is zo'n voorbeeld van een 18-jarige jongen die denkt, jongens, kom op, hé. De wereldproblematiek is dit. Ik ben 18. Je voelt wel, hè? Dat gaat hem niet worden. En nu heeft hij contact met vluchtelingen en leert hij mensen kennen. En leert hij dat een 18-jarige ongelooflijk veel kan doen. En tot mijn spijt moet ik erbij zeggen, doet hij het nog niet eens uit de naam van Jezus. Stel je voor wat je doet. Als je dat werk doet vanuit de naam van Jezus Christus, die zijn leven heeft gegeven voor... voor ieder mens die het offer aan hem wil aannemen. Ik wens u een goede week van Filemon toe. Amen. Heer God, dank u wel voor wie u bent en dat u uw vrijmakende evangelie zo ontzettend breed hebt gemaakt. Het is voor weggelopen slaven, het is voor rijke meesters, het is voor vervolgers van de kerk, voor ieder mens die vastzit in zijn leven, voor ieder mens die geboren is op deze aarde, daar klinkt dat evangelie. En als we dat evangelie mogen aannemen en uw Heilige Geest ontvangen, Heer, dan worden we andere mensen, dan worden we andere gemeenschappen. Dan worden we een koinonia pistis, een geloofsgemeenschap. Die op zondag bij elkaar is om u te eren en te aanbidden en te loven en het woord te horen. En door de week ook dat geloofslichaam is, die geloofsgemeenschap. Ik wil bidden voor deze gemeente in hun zoektocht ook naar praktische zaken in de maand van diaconie. Want diakonos, dienaren zijn we allemaal. Ook al zijn er maar een aantal hier in deze gemeente echt ingezegend. We zijn allemaal dienaar. Dienaar van u en dienaar van onze naasten. En dat is boeiend en uitdagend. Heer, ik bid dat niemand deze preek als een activistische preek zal horen. Of het gesprek wat we hadden bij de Parousia nieuws. Het kan ook zo makkelijk op ons afkomen van wat kan ik nou. En ik zie hun steeds maar vooraan of ik zie hem maar steeds dingen zeggen. En ik kan dat eigenlijk helemaal niet. Maar Heer, u heeft in een ieder van ons iets gelegd wat van waarde is voor de gemeente. Paulus zegt dat elders, dat de gaven die God geeft aan elk individu werken als de gewrichtsbanden die het lichaam van Christus bij elkaar houden. Heer, dan heeft u ons geweldige dingen gegeven. Echt geweldige dingen als gemeente hier in Gouda. En ik bid, Heer, dat u deze mensen wil zegenen met voldoende lef om er niet alleen over na te denken, maar om het ook in uw naam en op uw tijd ook uit te voeren. Dat bid ik zo in de naam van Jezus Christus. Amen.